Als er iemand is die ziek is vanmorgen, of die zegt van ik heb een aanraking nodig van de Heer. Het is altijd zo goed, bij het heilige avondmaal merken wij, ervaren wij de presentie, de aanwezigheid van de Heer altijd heel bijzonder. Dus ik denk dat we nu heel open zijn om van de Heer te ontvangen. Is er iemand die zegt van ik heb vanmorgen een aanraking van de Heer nodig voor mijn gezondheid, in welk opzicht dan ook? Steek dan even je hand omhoog. Ja, dankjewel. Halleluja. Vader in de hemel, op dit moment, u ziet ons, Heer, waar we nu zijn. Heer, ik dank u voor de gemeenschap en de relatie die we met u mogen hebben. En ik dank u, Vader, dat u ieder van ons die zijn hand uitgestrekt houdt in geloof en die zegt, Jezus, ik vertrouw u, ik geloof u. U bent mijn geneesheer. U geeft mij leven in Jezus' naam. Heer, stroom met uw kracht. Door ieder persoon heen die zijn hand uitgestrekt houdt naar u. In de wonderbare naam van Jezus. U geeft genezing. U geeft herstel, o Vader. En ik dank u daarvoor, Heer. Want u bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. U schenkt genade, Vader. U geeft overvloedig heling. Herstel, Heer. Naar lichaam, ziel en geest. Wij ontvangen het in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Halleluja. Prijs de Heer. Wat een prachtige tijd hebben we vanmorgen hier met de Heer. Het is zo bijzonder. Ervaart iemand vanmorgen dat Jezus hier is? Meer dan 2, 3? Nog een paar meer? Halleluja. Ja, je mag het heel eerlijk zeggen. Je mag het heel eerlijk zeggen. Het is goed dat je hier bent. En ik geloof dat de Heer vanmorgen nog verder met ons wil spreken. En ik ga praten over een totaal nieuwe kans. Misschien was het voor jou een beetje moeilijk om hier te komen vanmorgen. Want alweer ben je erin getrapt, alweer heb je iets doms gedaan. Alweer heb je weer iets gezegd wat helemaal misplaatst was. Misschien wil je opgeven, omdat je toch telkens iedere keer op dezelfde manier verkeerd reageert. Maar hier ben je dan. Je bent er toch maar geweest vanmorgen. Je bent maar hier gekomen vanmorgen. Gefeliciteerd. Niet verkeerd. Prijs God. Misschien zijn er ook sommigen die het gevoel hebben dat ze op een zijspoor zijn gebracht door de Heer. Iets wat je in het verleden hebt gedaan. Je denkt van ach, nu ik heb gefaald. En de Heer zet me voorlopig op een zijspoor. Hij kan me even niet gebruiken. Weet je, als je dit denkt, dan heb ik goed nieuws voor jou. Jij hebt een God die een God is van de tweede kans. Ik wil nog sterker zeggen, de God van de ontelbare kansen. Amen. De God van de ontelbare kansen. Hij herstelt. Prijs de Heer. Ik heb dit gezien in de laatste paar maanden in Israël. Als ze overal zijn gereisd. En jullie voorganger die is net vanmorgen zo na 9 uur teruggekomen. Dus die zal wel helemaal gaar zijn, denk ik. Maar het is zo bijzonder. Jan die sprak ook in Eilat. En daar heb ik ook gesproken deze keer. En in Ashdod, en daar was ik ook. Het is leuk dat vader en zoon ook in elkaars voetstappen mogen lopen. Prijs God. Weet je, en wat we dan ook zien in al die plaatsen, is dat God zo op zo'n bijzondere wijze werkt, dat hij mensen nieuwe kansen geeft. En inderdaad, als je het thema van vanmorgen hoort, ook met al die culturen en al die achtergronden die de mensen hebben. En dat is toch heerlijk. Het is toch heerlijk dat God mensen samenroept van allerlei achtergronden, allerlei culturen, alle kleurtjes, alle eigenaardigheden. God is een prachtige God en laat zien dat hij in ieder van ons wil werken. Ik was er bijzonder door aangesproken door onze vriend Tim, ik zeg altijd ja, Ruben, ja, ben jij de zoon van? Ja, dacht ik wel, ja. Ja, uiteindelijk kom je ook, zijn afkomstig uit de gemeente in Amsterdam waar ik 22 jaar heb mogen dienen. Dus dat is ook wel prachtig is dat. Weet je wat God doet in mensen en hoe mensen worden hersteld? Lieve mensen, dat is zo fantastisch. Ik heb ook heel veel verdriet gezien. Deze keer ben ik vooral naar Russisch-talige gemeenten gegaan. En dat zijn gemeentes van Messiaanse Joden. En deze keer het CGI had me gevraagd, Jan, kun je vooral naar hun toe gaan en gaan kijken van hoe zij zich voorbereiden op de komst van de vluchtelingen en van de nieuwe Olim. Olim, dat betekent de nieuwkomers. Dat zijn de Joodse Oekraïners die dan in Israël mogen blijven. De anderen hebben een tijdelijke status gekregen. En nou, de verhaal die van deze mensen hoort is werkelijk onthutsend. En het is, dan inderdaad, dan bid je ervoor, Heer, geef deze mensen een nieuwe kans. En Heer, geef dat land een nieuwe kans. En Heer, geef ook Rusland een nieuwe kans. Want ik hou ontzaglijk veel van Rusland. Ik vind het zo'n mooi land. En zulke lieve mensen ook. Maar je weet hoe de vijand altijd bezig is mensen tegen elkaar op te stoken. En weet je, oorlog brengt het allergemeenste in mensen naar boven. Het allergemeenste. En probeer vooral in deze tijd niet mensen op te delen in de goede rikken en de slechte rikken. Weet je, het gaat erom dat wij christenen, wij zijn mensen van vrede. En wij, weet je, dat is maar één oplossing in deze wereld. Dat is maar één oplossing voor het conflict tussen de Palestijnen en de Joden. Dat is maar één oplossing in het conflict tussen Russen en de Oekraïners. En dat is Jezus de Vredevorst. Jezus de Vredevorst. Dat is de enige. Dat is de enige. Dat is de enige oplossing. Hij is onze vrede. Hij geeft je herstel. Hij geeft mensen nieuwe kans. Als je alles in de puin hebt gebracht in je leven, hij geeft nieuwe kansen. Weet je, lieve mensen, als er ooit één iemand was die een nieuwe kans nodig had, dat was onze vriend Petrus. Deze vriend van Jezus, hij hoorde tot de binnenste kring van de vertrouwelingen, had zoveel kans om geestelijk een succes te worden. Hij was toch de man die het eerste, oh nee toch. Dit is, Raf, breng dat ding naar buiten toe. Dit is, gooi hem in een bak vol met water. God is er. Dit is me echt nog nooit tijdens de preek voorgekomen. Nog nooit. Ja. Oké. Terug naar Petrus. Een totaal falen. Kijk, een aantal jaar geleden zou ik een gat hebben gevonden om door te zakken. En momenteel, ik zeg, Heer, u neemt me lekker zoals ik ben. U bent de God van de tweede, van de derde, van de 400ste kans. Halleluja. U geeft vernieuwing in ons leven. Weet je, Petrus beloofde de Heer nooit te verzaken. Hij was de man met de mooiste geloofsbelijdenis. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Toch mooier kun je het niet zeggen. Halleluja, wat een belijdenis. Maar hij werd de man van de gebroken belofte. Ik zal u nooit in de steek laten, Heer. Nooit. Als iedereen u in de steek laat, ik nooit. Oh nee. Maar hij faalde. Hij had gebrek aan ruggengraat. Hoe kan het nou? En Petrus, de rots, hij was een beetje zo'n yellow ding, weet je wel, zo'n gummibeertje. Denk eens even aan het moment waarop je zelf Jezus de Heer tekort hebt gedaan. Denk eens aan dat moment terug. En eigenlijk wil je dan de Heer helemaal niet onder ogen komen. Wat zal de Heer tegen je zeggen? Zal hij je gaan uitschelden? ga jij maar eens eventjes op de gang staan. Time out. Voor de eerste 40 jaar van je leven. Time out. Doei. Maar kijk eens wat de Heer doet. Dit gesprek vindt plaats binnen de tijd dat de Heer nog op aarde is na de opstanding. Stel je dat eens even voor. Vanmorgen gaan we kijken naar het gesprek tussen Petrus en Jezus. En dat alle verschil maakte. En weet je wat mooie is? We kunnen vanmorgen 5 lessen leren van de Heer.
hoe Jezus ons behandelt als wij hem eens een keer hebben laten vallen. Voor de, ik weet niet hoeveelste keer. Oké, hier komt het. Ook als ik hem tekort heb gedaan, ten eerste, komt Jezus naar mij toe. Ook als ik gefaald heb, Jezus komt naar me toe. Laten we lezen de versen 1 tot en met 7 van Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan zijn leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, de tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Dat is een bekend verhaal eigenlijk weer, hè? Alweer vangen ze niks. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling, van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed. En hij sprong in het water. Grappig, hè? Zie dan, Petrus, normaal, als je in het water springt, dan heb je alleen je zwembroek aan, maar hij stond de vis in zijn zwembroek en hij doet zijn bovenkleed aan. Ik vind het, de Bijbel heeft ook wel een beetje humor, hè? Maar hij wilde toch de Heer niet zo onder ogen komen. En dus hij zwemt, hij gaat met zijn bovenkleed, springt in het water. En de andere, tot zover eigenlijk, ja, tot zover. Ja, dan gaan ze vissen, die jongens. En misschien, ik weet helemaal niet, misschien moet je wat geld verdienen voor zijn familie. De campagnes waren namelijk afgelopen, hè, met evangelisatie. Waar waren ze allemaal gebleven? Die mensen die de Heer hadden gesupport tijdens zijn bediening. Dus er moest weer wat binnenkomen. Of misschien wilden ze weer terug naar iets wat vertrouwds was. We weten niet waarom en dat hoeven we ook niet te weten. We weten wel dat volgens het woord, hij ging vissen en hij had totaal geen succes. En dat is er ook met ons zo. Als je totaal geen succes hebt, soms gaan we weer terug naar onze oude situaties, naar onze comfortzone, waar we ons makkelijk en veilig voelen. En zo grappig is het dat Jezus ons tegemoet komt daar waar we zijn. Ik vind dat zo fantastisch. Eigenlijk als we in die bubbel zitten, dan denken we dat we zo veilig zitten. En dan zal hij ons ook wel niet opmerken, maar juist daar wil hij komen. Ik vind het fantastisch. En Petrus springt in het water. Hij gaat nou niet lopen over het water. Hij springt in het water en hij gaat naar de Heer toe. Merk je Petrus' opwinding? Hij viel in één keer die enthousiaste flash, weet je wel. Hij denkt heel even niet na, van oei, kan ik dat wel? Kan ik wel naar de Heer toe? Nee, hij is lekker impulsief. Hij gaat naar de Heer toe. Jezus is onverwachts opgedoken. En hier gaat het om, lieve mensen. Ook als jij Jezus in de steek hebt gelaten, ook ben je weer eens een keertje de fout ingegaan, hij duikt op in je leven. Misschien ben je aan het harken in je tuin. Misschien ben je bezig in de keuken. Misschien ben je bezig aan het foto's te editen, weet ik wat. Of in je kantoor of in je slaapkamer. Of gewoon aan het fietsen. Jezus komt naar jou toe. Ook al heb je hem in de steek gelaten. Ik vind het zo fijn. Hij zoekt jou voortdurend. Ook als je hem niet zou zoeken. Hij komt naar je toe. Als je gefaald hebt. Zie je hem? Merk je hem? Hij is op zoek naar jou. Ook in jouw routines. Spring uit je boot, lieve mensen. Zwem naar hem toe. Het is de Heer. Ten tweede, ook als ik hem tekort heb gedaan, zorgt Jezus voor mij. Ook als ik hem tekort heb gedaan, zorgt Jezus voor mij. Oh, een prachtige gedachte. Laten we lezen vers 8 tot 14. Zo mooi is dat. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan het land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet hebben gevangen. En dat was Petrus vis trouwens. Hè? En als je in Israël bent, dan is dat een bekende vis. Dat is de Talapia Galileensia. Maar lekkere vis, wel veel graad, maar heerlijk jongens. Op een vuurtje, fantastisch. Oh, wat lekker, ik krijg gewoon honger. En Jezus zei tegen hem, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus nam het brood en gaf hun ervan en hij gaf hen ook vis. Dit is al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Wauw. Ook als Petrus zou gedacht hebben, Jezus heeft me afgeschreven, hij wil helemaal niets met me te maken hebben, dan heeft deze maaltijd wel die theorie helemaal opgeblazen. Want Jezus gaat een ontbijtje maken voor de jongens. Petrus, degene die Jezus verloochent in de steek laat. En dat is echt niet wat een vriend doet, hè. Dat je je beste vriend in de steek laat. En toch maakt Jezus voor hem en zijn vrienden een maaltijd klaar. Mensen. Hij maakt een maaltijd klaar. Hij bereidt een dis voor de ogen van wie mij benauwen, zegt Psalm 23. Lieve mensen, hoe je ook gefaald hebt, de verlosser die voor jou stierf, houdt nog steeds van jou hoor. Hij houdt er niet mee op van jou te houden. En hij wil nog steeds dat je met hem praat. Hij wil nog steeds dat je je uitspreekt tegenover hem. En hij wil nog steeds tot jouzelf reden, tot je hart reden. En je kan spreken. Ik ben een paar dagen weer in Duitsland geweest. En mijn Nederlands is weer. Ik heb weer een paar foutjes gemaakt. Ik ken toch hè, die openbaring 3 vers 20. Ik sta voor de deur en klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. En ik met hem en hij met mij. Dat is waar Jezus naar verlangt. Hij wil met ons eten. Hij wil met ons delen. Ook al heb ik de zaak verpest. Ook al ben ik zo stom geweest. Ook heb ik alweer een kans gemist. Jezus komt naar me toe. En hij bereidt een maaltijd voor mij. Halleluja. Man, wat heerlijk. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Is die derde. Dat derde punt. Ook als ik hem tekort heb gedaan. Jezus confronteert mij op een hele liefdevolle manier. Je weet het wel hoe dat dikwijls gaat. Als wij eens iemand even de waarheid willen zeggen. Dat gaat op zijn Hollands, lieve mensen. Als je nog niet bekend bent met de Nederlandse cultuur, hier komt ie. Ik zal je eens even de waarheid vertellen. Wij zijn wel aardige mensen hoor. Best over het algemeen. Maar we kunnen elkaar soms zo hard de waarheid zeggen. Weet je, confronteren in de liefde. Dat is wat Jezus doet. Hij gaat de waarheid niet uit de weg. Hij gaat de confrontatie niet uit de weg. En dat is ook belangrijk. Ik heb eens een boek gelezen. Dat moest ik doen voor een cursus voor counseling, voor zielzorg. En dat heet Carefronting. Carefronting bedoelde hij mee van you care enough for somebody to confront him. Met andere woorden, je houdt zoveel van iemand dat je hem toch confronteert, maar dat doe je in de liefde. Confronteren valt niet altijd mee. Iemand die jou een spiegel laat zien, dat is zowel voor degene die dat laat zien als voor de ontvanger, kan dat een pijnlijke aangelegenheid zijn. Maar als je dat doet in de liefde zoals Jezus doet, lieve mensen, dan werkt het helend en werkt het gezondmakend. Kijk maar hoe, wat Jezus doet in de versen 15 tot 17. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Misschien deed hij dat op een klein onderontje. Hij nam hem eventjes mee voor een wandelingetje. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van mij hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Wauw. Dus toen ze klaar waren met ontbijten, zegt Jezus niet, Petrus, ik wil eens eventjes met jou praten. Hij zegt, Simon, hoe heeft jouw moeder het gedaan als jij... mijn moeder had altijd de neiging om me bij mijn officiële naam te noemen. Dan was het niet Jan, maar het was Johannes Antonius Maria. Nou hoorde ik dat niet graag, maar Antonius... Ja, het doet me leid, maar zo is het, ja. Ja. Ik ga gebukt onder die naam, maar goed, dat... Ja, daarom heb ik mijn zoon ook een tweede naam gegeven, Barnabas. Maar dat kan hij weer uitleggen, waarom. Maar Jezus zegt niet tegen Petrus, met andere woorden, Rockman, sterke kerel. Hij zegt Simon, dat is die geboortenaam, weet je wel. Simon, de oude natuur. Op dit moment is het Simon. Een rots is betrouwbaar, lieve mensen. En Petrus was alles behalve betrouwbaar geweest. En Jezus zegt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan de andere hier? En eigenlijk is dat een verwijzing naar de opschepperij van Petrus. Petrus de Brani. Petrus de man die zo geweldig groot was en die eventjes liet zien dat hij de leider was. Petrus die vervuld was van zelfvoldaanheid. Maar Jezus hield nog steeds van hem. Hij was nog steeds een vriend. Maar die relatie moest weer in orde komen. En het is belangrijk dat relaties in orde komen. En dat Jezus degene is die relaties in orde maakt. Met de schade die aan de relatie was gebracht, moest worden afgerekend. En Jezus confronteert Petrus op een prachtige manier. Op een liefdevolle manier. Petrus, als het ware zegt Jezus van, Petrus, weet je nog al die dingen die je zei? Dat is eigenlijk tussen de lijntjes door gezegd, hè? Hoe je altijd bij me zou blijven? Hoe je me nooit zou afvallen? Hoe jij van mij zou sterven? Denk je dat je nog steeds meer houdt van mij dan van alle anderen? En dan zegt Petrus, ja Heer, u weet toch dat ik u lief heb. En er is geen opschepperij meer bij Petrus. Hè? Dat is niet meer van, jongen, hoe geweldig ik ben, hoe geestelijk ik ben, hoe betrokken ik bij u ben, hoe superieur ik ben. Nee, alle vergelijkingen worden vermeden. En hij zegt alleen maar, u weet dat ik u lief heb. En lieve mensen, eigenlijk is dat alles wat je maar te zeggen hebt. Je hoeft niet zoveel te zeggen tegen de Heer. Je hoeft niet uitgebreide excuses te maken. En dan zie je dat Jezus dat nog een keer vraagt. En nog een keer vraagt. Jezus confronteert Petrus, maar heel liefdevol. Drie keer verloochent Petrus Jezus. En drie keer wordt Petrus gevraagd, heb je me lief? Drie mislukkingen. Maar driemaal komt het op aan, heb je me lief? Lieve mensen, dat is alles, dat is het allerbelangrijkste in het leven. Heb je me lief? Heb je het vanmorgen tegen de Heer gezegd? Heb je gezegd, Jezus, ik heb u lief? Weet je, dat is het allerbelangrijkste in het leven. geen wonder dat Petrus bedroefd werd. Als er 3 maal gevraagd wordt, ja, dan op een gegeven moment weet hij het niet meer waar het moet zoeken. Hij zegt, ach Heer, u weet toch dat ik u lief heb. Weet je, soms kan de Griekse taal, en ik moet uitkijken, want hier zit een expert helemaal voorin. En dan zeg je, jongen, wat doe ik nou weer? Dat jij nou uitgerekend hier. Nou, daar gaan we dan hoor. Ik krijg correcties van Wim, maar wij weten onder andere al dat onder andere in het Grieks, hè, dat er 2 belangrijke woorden, er zijn nog meer woordjes die vertaald worden met liefde, maar in onze Bijbel, hè, zijn er 2 begrippen in het Grieks die bij ons met liefde worden vertaald. En dat is, het ene is agape en de andere is filio. Hè, en agape betekent van een onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. Het betekent volledige toewijding aan ieder en aan een ander. En het tweede, filio, is meer een aanhankelijke vorm van liefde. Een broederlijke vorm van liefde. En Jezus zegt 2 keer, gebruikt hij het woordje van aanhankelijkheid. Petrus, heb je mij lief met een tot... Jezus begint eigenlijk met... Jezus, heb je mij lief? Zegt, heb je mij lief met totaal opofferende liefde? Dat zegt hij eigenlijk voor de eerste keer. En dan zegt Petrus, ja, ik mag je wel, Heer. Ik hou wel van je. En Petrus was eerlijk, want je kunt niet meer geven dan je hebt, hè? Klopt dat? Je kunt dat niet meer geven dan je hebt. Petrus had dat niet. Nou, geef het dan maar toe, zegt het dan maar. En ik zal je eerlijk zeggen, jij kunt God niet lief hebben op zijn manier. Hij is eerst begonnen met zijn liefde in jou uit te storten. En dan kun je dat reflecteren, dan kun je dat teruggeven. Maar dit heeft me echt bevrijd, want ik zeg van, Heer, ik kan u nooit lief hebben zoals u dat wil. Nooit, dat lukt me niet. Ik kan alleen maar, Jezus, zelfs als ik zing, Jezus, ik hou van u, dan denk ik bij mezelf, is het wel genoeg, Heer? Ja, daar heb ik pas echt last van gehad. Dan denk ik van, ja, maar dan stelt me het zo gerust dat hij zijn liefde in mij heeft uitgestort. Petrus, heb je mij onvoorwaardelijk lief? En zei Petrus, u weet toch dat ik u graag heb. Het is die derde vraag die het hart van Petrus breekt. Want Jezus zegt, komt op het niveau van Petrus. En op zijn Brabant zouden ze, Petrus, heb ik hem geren. Petrus, ik heb ook een aantal jaren daar gewoond, weet je. Petrus, mag je mij? Hou je van mij? Maar dat kun je ook tegen een broertje, toch? En Jezus, die doet dat zoals je dat tegen je broertje zegt. Hey Petrus, mag je mij? En Petrus zit nou een beetje helemaal, ja. Dan komt Jezus helemaal op zijn niveau. Weet je, als je denkt dat je geen reden hebt op een tweede kans, dan moet je weten dat Jezus hier vanmorgen gekomen is om jou te zeggen, ik hou van jou. Onvoorwaardelijk, ik hou van jou. Ja, ik ben je broer geworden. Jezus is mijn allerliefste broer. Maar ik ga veel verder. En ik weet dat jij je beperkingen hebt. Ik weet dat jij maar zo ver kunt gaan. Maar daarom wil ik mijn liefde in jouw hart uitstorten. Halleluja. Want dat is wat de Heer Jezus komt doen. Ook als ik hem heb tekort gedaan, komt Jezus naar me toe. Ook als ik hem tekort heb gedaan, maakt hij een maaltijd voor me klaar. Ook als ik hem heb tekort gedaan, confronteert hij mij liefdevol. En dan, puntje 4. Ook als ik hem heb tekort gegaan, wil Jezus door mij heen werken. Kijk eens naar die antwoorden in 15b, 16 en 17. Hij zegt tegen hem, wijd mijn lammeren. En ik zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei, wijd mijn schapen. Ook als Petrus zich afvraagt, kan ik ooit nog de Heer dienen? Bevestigt de Heer de roeping van Petrus. Kan ik ooit wel weer, misschien moet ik maar putje gaan scheppen, weet ik het wat. Petrus de mislukking. Petrus de man met de grote mond. 3 verlogingen, maar hij krijgt 3 opdrachten. Halleluja. 3 opdrachten. Prijs de Heer. En ik wil jou verzekeren vanmorgen. Op grond van het woord van God. Er is geen mislukking in je leven. Vroeger. Nu of in de toekomst. Die je buiten het bereik brengt van dienstbaar te mogen zijn voor het koninkrijk van God. Wat dan ook, in welke hoedanigheid dan ook. Dan ga je er maar op uit om iemand een flesje water te geven. Wij gingen in Tel Aviv met een tray, maar gewoon met zo'n karton met flessen water en met broodjes. En naar de drugsverslaafd daartoe. En dan zegenen wij in de naam van Jezus. En als er dan iemand niet helemaal duf was en een beetje verder kon luisteren, kregen we een beetje een gesprek. En dan namen we hem mee naar dat kleine koffiebarretje. En dan hadden we een gesprek met hem. Weet je, in iedere hoedanigheid kun je die Heer dienen. In iedere hoedanigheid. Denk er eens over na. Onderzoek hoe je hem mag dienen. En vervul die opdracht. Wat doe jij om te dienen in de kerk? En verschuil je nou eens niet achter je mislukkingen. Wat doe jij om de kleine lammetjes te verzorgen? Het is weer after corona. Zodat voor de kinderen kunnen we heel veel wat doen. De kinderen hebben extra zorg nodig. Wat doe je voor de grotere lammetjes? Voor de jeugd, tieners. Daar is zoveel te doen. Wat doe je voor de oude lammetjes? De oude schapen bedoel ik. Ik kijk eventjes naar onze broeder daar. Ja, nee, maar er is toch zoveel te doen. We kunnen toch om elkaar, voor elkaar zorgen. Nee, je weet niet hoe slecht ik ben geweest, man. Ik ben te veel een mislukkeling. Maar Jezus zoekt jou en zegt van, hey, hallo, wil je me dienen? Ben je bereid? En hoe je ook gefaald bent en hoe je hebt toegestaan dat zonde je leven kapot maakt. Jezus heeft de remedie voor die zonde. Amen. Hij wil die relatie herstellen. Hij wil je vergeven. En hij wil je allerbeste vriend zijn. Halleluja. Jij mag een instrument zijn in Gods handen. Een instrument dat heel uniek is. Als je naar die tentoonstelling gaat kijken, zul je zien hoeveel unieke instrumenten er zijn. Hoe verschillend we zijn. Ik vind het prachtig. Mensen in prachtige Bhutaanse kleding. Halleluja. Wat ziet er fantastisch uit. En jij mag de Heer dienen. En ik mag mijn Heer dienen op mijn klompen. Ja, die heb ik wel niet aan, maar goed. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Iedereen mag de Heer dienen. Op zijn manier. En er zijn zoveel prachtige manieren om de Heer te dienen. Ja, dan tenslotte. Weet je wat ik zo mooi vind? Ook al heb ik gefaald. Jezus heeft vertrouwen in mij. Jezus heeft vertrouwen. Dat is de laatste. Kijk eens in 18 en 19. Jezus vertrouwt voor mijn toekomst. Heeft vertrouwen in mij ook in de toekomst. Kijk maar eens eventjes. Vers 18 en 19. Werkelijk, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf de gordel om. En ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal er een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet heen wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. That's all. Volg mij. Weet je, ik vind het fantastisch, en dat is echt herstel van vriendschap, als je bankkrediet van vertrouwen weer 100% opgevuld wordt. Amen. Dan zegt God, hier, je hebt weer volkomen krediet bij mij. 100%. Dat vind ik schitterend. En in die tijd die komen gaat, wil ik mijn karakter in jou gaan vormen. Het karakter van Jezus wordt in ons gevormd. Ja, en Petrus moest nog 1 hele grote test moest hij doen. 1 grote beproeving. Want als we denken dat we klaar zijn met het hebben van beproevingen. Nou, ga eens praten met een paar oudere mensen hier vanmorgen. Of er nog beproevingen zijn in je leven. Die zijn er genoeg. Maar hier staat geen chagrijnige oude kerel. Ik ben dit jaar 50 jaar verloofd. Op 8 mei. En ik troost je ook. Op dit jaar ben ik ook 50 jaar zijn we getrouwd. Op 10 augustus. En ik zou je zeggen, beproevingen die zijn er genoeg. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Maar er is altijd is er een antwoord. Altijd is er een antwoord. Altijd gaat God verder. Echt waar. En denk je dat als je ouder wordt, dat je nooit eens faalt, dat je zo fantastisch, zo heilig bent, dat je nooit eens een keertje iets verkeerd zegt? Oh, mensen. En toch, Mies en ik, wij vertrouwen elkaar, we houden van elkaar. En bovenal, we houden van Jezus. En hij zegt iedere dag opnieuw tegen ons, volg mij. En zo is het, wat Jezus doet. Hij vormt zijn karakter in ons. Een zwakkeling, zo'n gummibeertje, weet je wel, die je zo kunt knijpen, zo'n rood ongezond ding, weet je wel. Verandert in een pebble, weet je wel, in een stukje rots. Halleluja. Dat is wat de Heer wil doen in ons. Van de zwakkeling worden wij sterk. En Jezus vertrouwt er nog steeds in. Dat zijn kinderen voor hem op zullen komen. Dat zijn kinderen, ja, als het erop aankomt, dat ze zeggen, ik geloof in Jezus Christus. Punt. Ik volg hem na, wat er ook gaat gebeuren. En voor Petrus kwam die ultieme moment, kwam. Ja, op het einde van zijn leven toen hij werd gevangen genomen. Nou, ik eindig met het verhaal. Wie is volgens jullie de ster in het verhaal? Denk het wel, hè? De ster in het verhaal is Jezus. Want wie vergeeft er? Wie herstelt er? Wie gaat de volgende mijl? Wie gaat er zo ver met zijn liefde dat hij een mislukkeling herstelt? Dat is toch Jezus? Nou, ik wil vanmorgen aan je vragen het volgende. Beperk ik Gods kracht in mijn leven door me te verschuilen achter mijn mislukkingen? Nou ja, Heer, ik heb hier en dat. U kunt mij toch niet gebruiken. Verschuil ik mij erachter? Voor wat roept Jezus mij nu om voor hem te doen? Wat weet jij innerlijk dat waar je al lang op ja had moeten zeggen? Wat weet jij innerlijk waar je al lang op ja had moeten zeggen? Wat de Heer van jou vraagt. Dat zijn belangrijke dingen. Misschien heb je vanmorgen deze nieuwe start nodig. Jezus is hier vanmorgen om dat te vernieuwen. Hij zoekt je op waar je bent op dit moment. Dat heeft hij gedaan bij Petrus. Hij zoekt zijn jongens op. Hij zoekt zijn gemeente op. Wij krijgen nieuwe kansen. Halleluja. Hij staat klaar om je mislukkingen om te zetten in stappen naar succes. En succes in het koninkrijk van God betekent vrucht. Vrucht, niet alleen dat jij een geweldig persoon wordt, maar vrucht in dat jij mensen tot Jezus mag brengen. Halleluja, dat je mensen mag vertellen over Jezus. Jouw leven, dat er blijvend vrucht heeft. Weet je, je hebt een vriend die naar jou zoekt. Zijn naam is Jezus. Hij zal jou ontmoeten daar waar jij nu bent. Neem dat maar eens eventjes mee voor deze week. Hij houdt grensloos voor jou. We zongen vroeger, wat een vriend is mijn Jezus. Maar hij gaat verder dan vriendschap. Want hij heeft gezegd van, weet je wat echte vrienden zijn? Een echte vriend is die zijn leven geeft voor een ander. Dat is een echte vriend. En dat is, dan ga je van dat gewone, ja, ik mag je wel, naar onvoorwaardelijke, grensloze liefde. En wie kan het alleen maar geven? Dat is de Heer zelf. Vader, ik dank u voor uw woord vanmorgen. Wilt u het in ons levend maken? Heer, en als we hier vanmorgen zijn, en we zijn maar gewone mensen. En Heer, we falen zo dikwijls in ons leven. Maar de vraag die u aan ons stelt is, heb je mij lief? Dat is alles, Heer. Heb je mij lief? En Vader, vanmorgen willen wij de antwoord op geven. Heer, en sommigen kunnen dat vanmorgen met schroom zeggen. Maar Heer, ik bid u dat u die liefde vrijzet in ons. Heer, dat wij zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik hou van u. Met heel mijn hart. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.